Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten, luisteraar via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoop voor te gaan dominee van de Zwaag. De schriftlezing is uit Markus 2 vanaf vers 23 tot Markus 3 vers 6. Mededelingen namens de kerkraad. Op donderdag 12 januari is in de leeftijd van 95 jaar overleden zuster J. van Ravenswaai van Capelle. Ze woonde aan de Cavanselaan 26. Woensdag 28 januari is er gelegenheid tot condoleren in de aula van de Mullekhof van 1:15 tot 2:15. Daarna is om 2:00 de rouwdienst. Vervolgens op de begraafplaats op de Mullekhof. Denkt u eraan dat de afscheidsdienst van dominee Klomp vanmiddag om 4:00 begint. Wij hopen vanmiddag veel gasten te ontvangen. Daarom doen we een beroep op uw medewerking, dat alles goed mag verlopen. Lees daarom goed de zondagsbrief. Er staat alles in uitgelegd wat er van u als gemeentelid verwacht wordt. Er zijn 2 collectes voor de slotzang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke kas. Onderlinge bijstand en advies. De uitgangscollecte is voor de bouwfonds. Wij zingen nu Psalm 65, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Thank you. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen Psalm 84 vers 6 gaan zingen, gemeente. En de reden waarom we nou deze psalm zingen is het overlijden van onze zuster van Ravenswaaij. Zij mocht de leeftijd bereiken van 95 jaar, een hele hoge leeftijd. En zoals ze me dat ook onlangs nog in het ziekenhuis in een gesprek ook bevestigde, haar hoop en haar verwachting was op de Heer. Ze wist, als je 95 jaar oud bent geworden en als je ziek bent, dan heb je weinig verwachting van het aardse leven. Maar haar verwachting was op de Heer en dat gaf troost en dat gaf kracht. Bij de Heer zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Daar gaan we ook van zingen, Psalm 84, het zesde vers. Laten we dat ter herdenking van onze zuster van Ravenswaaij staande gaan doen. De wet die de Heer ons heeft gegeven als richtsnoer voor ons leven, die wet die gaan we ook van morgen weer beluisteren samen. En daarna zingen we Psalm 78 vers 3. En de boodschap van de derde vers van Psalm 78, dat is deze. Die wet die moet ook doorgegeven worden. Die moet aan onze kinderen en aan onze kleinkinderen geleerd worden. En niet alleen maar geleerd worden van dit zegt de Heere, dit verwacht de Heere, dit vraagt en gebiedt de Heere, maar dat we het ook voorleven, voorhouden en voorleven. Psalm 78 vers 3 zingen we nadat we geluisterd hebben naar Gods geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag, heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen vanmorgen met elkaar uit Marcus 2, versen 23 tot en met hoofdstuk 3, vers 6. Marcus 2, vanaf vers 23. En het gebeurde dat hij op een sabbat door de korenvelden ging. En zijn discipelen begonnen onder het lopen aarde te plukken. De fariseeën zeiden tegen hem, zie, waarom doen zij op de Sabbat iets wat niet geoorloofd is? En hij zei tegen hen, hebt u nooit gelezen wat David deed toen hij in nood verkeerde en hij honger had en zij die bij hem waren? Hoe hij het huis van God binnengegaan is ten tijde van Abiatar, de hoge priester, en de toombroden gegeten heeft, die niemand mag eten, behalve de priesters, en ze ook gegeven heeft aan hen die bij hem waren. En hij zei tegen hen, de Sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de Sabbat. En daarom, de Zoon des Mensen is Heere, ook van de Sabbat. En hij kwam opnieuw in de synagoge en er was daar iemand die een verschrompelde hand had. En ze letten scherp op hem om te zien of hij hem op de Sabbat zou genezen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. En hij zei tegen de man die de verschrompelde hand had, sta op en ga in het midden staan. En hij zei tegen hen, is het geoorloofd op Sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of te doden? En ze zwegen. En nadat hij hen rondom toornig aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit. En zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Toen de fariseeën weggegaan waren, beraadslaagden ze meteen met de Herodianen tegen hem, hoe ze hem om zouden kunnen brengen. Tot zover. Maar voordat we naar de boodschap van dit gedeelte gaan luisteren, willen we eerst samen de Heere bidden om zijn zegen. Dankzegging willen we doen voor het feit dat broeder Theo Blankenstein van het Lonkruid weer thuis is uit het UMC. Hij is daar opgenomen geweest, gedotterd vanwege een hartinfarct. En er zal nog een vervolgbehandeling nodig zijn. Dus voorbeden blijft ook nodig. We willen voorbeden doen voor de kinderen en de kleinkinderen van onze overleden zuster van Ravenswaaij. Ik wil aan de heren opdragen, broeder Frans van Doorn van het Van Buren erf nummer 14, die in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein komende week een operatie zal moeten ondergaan. We denken samen ook aan zuster Engelen Bos. Zij kwam ongelukkig ten val in huis en brak daarbij beide polsen. En nu is ze voortijdelijk opgenomen in de Nudehof in Wageningen. Wij willen aan de heren opdragen onze zuster van zorgen, die in het Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is opgenomen voor hartonderzoek. En komende week zal ze ook daar behandeld gaan worden. Marien Evers gaat komende vrijdag op stage. Marien studeert aan de zeevaartschool en hij gaat voor 4,5 maand gaat hij stage lopen op een schip. En dat ook in het kader van zijn studie natuurlijk. We willen ook om Gods bewarende hand over Marien gaan bidden. Laten we samen zo het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Als we tot u komen, Heere, dan beseffen we dat we tot u komen die in de hemel zit. Die een ontoegankelijk licht bewoont, zoals we dat in de Bijbel lezen. Maar als we tot u komen, dan mogen we ook beseffen, u bent het. Tot wie we mogen komen, met onze gebeden. Met alles wat er in ons hart omgaat aan vreugde, of aan verdriet, aan moeite en aan zorg. We mogen weten dat uw troon ook een genadetroon is geworden. En dat op grond van het werk van onze Heere Jezus Christus, uw geliefde Zoon, die naar deze wereld is gekomen en alles volbracht heeft, opdat wij door hem tot u zouden kunnen komen. Heere, wij zeggen uw naam dank vanmorgen dat u ons in de afgelopen weken ook weer gezegend en bewaard hebt, dat u ons geschonken hebt wat we nodig hadden, ieder van ons zal, als hij of zij ook nagaat waarin die gezegend is, ook dankbaarheid in zijn of hart ervaren. We willen samen ook heel in het bijzonder uw namen voor danken, Heere, dat onze broeder Theo Blankenstein weer thuis is uit het ziekenhuis. En dat hij behandeld kon worden. Al zal er ook een vervolgbehandeling nog nodig zijn. Heer, we dragen hem daarom ook van harte aan u op. Wat is dat toch een spannend iets als we zo ineens ook met hartproblemen geconfronteerd worden. Heer, wilt u met hem zijn, met zijn gezin. Wees in deze moeitevolle omstandigheden hen goed en nabij. We dragen ze van harte aan u op. We willen samen vanmorgen ook voorbeden doen, heren, voor de kinderen en de kleinkinderen van onze overleden zuster van Ravenswaaij van Capelle. Wilt u ze troosten? Wilt u ze ondersteunen? Ook als komende woensdag de begrafenis zal plaatsvinden. En u weet wat dat voor ons mensen betekent als we geliefden moeten begeleiden naar de laatste rustplaats. Heere, uw troost wil hen daardoor steun geven en wil hen doen opzien tot u, bij wie uitkomsten zijn, zoals we dat samen ook hebben mogen zingen. Uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En ook daarvan heeft onze overleden zuster van mogen getuigen. Haar hoop en haar verwachting waren op u, de levende God, en uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarvan mogen we weten, die hoop die zal nooit worden beschaamd. Heere in de hemel, wij willen vanmorgen aan u opdragen onze broeder Frans van Doorn, die naar het ziekenhuis in Nieuwegein zal moeten voor een operatie. Wil met hem gaan. Wil alles wel maken. U weet wat dat voor ons betekent als we ons zo uit handen moeten geven aan artsen. Maar heren, dan mogen we ons uit handen geven aan u. En u bent toch die voor ons waakt. U bent toch degene in wie handen, als we ons die in onze handen, u, als we ons in uw handen mogen geven, dat we veiligheid mogen ervaren. Dat we rust mogen ervaren. Dat u bij ons bent. Heere, geef dat u dat zo ook mag beleven. Ik wil alles wel maken. We dragen onze broeder en ook onze zuster van harte aan u op. We bidden samen vanmorgen voor onze zuster Engelenbos. Heere, onze zuster die ongelukkig kwam te vallen in huis, haar beide polsen brak en nu zo afhankelijk is. Heere, wilt u met haar zijn? Wilt u haar alles geven wat ze in deze moeitevolle omstandigheden nodig heeft? We waren zo dankbaar dat de heupoperatie zo voorspoedig was verlopen en het herstel ook goed ging. En nu deze moeite, ondersteun en sterk haar, Heere. Wij dragen vanmorgen aan uw zorgende liefde op onze zuster van zorg. Onze zuster die in het ziekenhuis in Nieuwegein moest worden opgenomen. En weer met hartproblemen. Nu wordt er onderzoek gedaan en komende week zal er ook een behandeling moeten gaan plaatsvinden. We weten ons afhankelijk, heren, van u. Van uw zegen. Wilt u uw zegenende handen over de behandeling doen gaan? Wilt u met haar zijn? Wilt u met onze broeder ook zijn? Wilt u ze samen gedenken in deze spanningsvolle tijden? Heren, dat ze het mogen ervaren, dat u hun rotssteen en hun heil bent. Wij bidden vanmorgen samen ook voor Marien Evers. Marien die komende vrijdag op stage zal gaan en dat in het kader van zijn studie van de zeevaartschool. Heren, wilt u hem bewaren? Wilt u geven dat het ook een goede tijd voor hem zal zijn, waar hij veel mag leren? Heren, wil hem ook veilig weer bij zijn ouders thuis brengen. We dragen hem in alle opzichten van harte aan uw zorgende handen op. Gedenk en bewaart u. Heren, wees met allen in ons midden die zorgen hebben. Wilt u met een ieder in ons midden zijn die verdriet in zijn of haar hart ervaart? Wilt u zijn met onze jonge mensen? Wilt u zijn met onze ouderen? Ja, we dragen elkaar van harte aan u op. In welke omstandigheden wij ons op dit moment ook mogen bevinden, wilt u heel dicht bij ons zijn. Heren, we belijden dat we uw zegen niet kunnen verwachten op grond van iets dat in ons is. Maar wilt u ons zegenen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Want in dat werk, daar ligt toch alle ruimte. In dat werk, daar mogen we toch ook op hopen en in rust. En wilt u omwille van dat werk, die onmisbare zegen die we nodig hebben, ons geven. Ieder persoonlijk en zo met elkaar. We vragen het alles, Heere. Enkel en alleen. Om Christus wil. Amen. Psalm 25, het vierde, het achtste en het tiende vers willen we met elkaar zingen. Voordat we gaan luisteren naar de boodschap van Marcus 3. En het vierde vers van Psalm 25 luidt: Zere goedheid kent geen palen. En het achtste vers, dat is: Zie op mij in gunst van boven. En het tiende vers: Hoed mijn ziel en red ze uit noden. Dus 4, 8 en 10 van Psalm 25. Het uitgangspunt is vanmorgen Marcus 3, de verzen 1 tot en met 6. En het opschrift luidt: Jezus geneest een verschrompelde hand. Psalm 118, vers 13 zingen we als we geluisterd hebben naar de boodschap van dit schriftgedeelte. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Gemeente, Heer Jezus is zijn werk begonnen te doen in Galilea, in het noorden. Dat ligt eigenlijk ook wel een beetje voor de hand, want waar is de Heer Jezus ook alweer opgegroeid? In Nazareth, ja. En waar ligt Nazareth? Nazareth ligt in Galilea. Vlakbij meer van Galilea, meer van Genezareth. Maar er is nog een reden waarom de Heer Jezus in Galilea begonnen is met zijn werk. Weet u welke reden dat is? Dat heeft te maken met de profetie van Jesaja. Jesaja heeft gezegd, dat land van Zebulon, dat land van Naftali, en dat is het gebied van Galilea, dat zal een groot licht zien. Een groot licht. Nou, dat had natuurlijk betrekking op de Messias, op de Christus. Nou, en nou zie je ook, de Heer Jezus begint zijn werk in Galilea. Hij is dus dat licht dat door God gegeven is. Dus het heeft dus ook te maken met de vervulling van de schrift, dat Jezus daar in Galilea begonnen is met zijn werk. Het werk dat de Heer Jezus gedaan heeft, dat bestond voor het grootste gedeelte voor uit onderwijs, uit leren. Staat in het begin van Marcus: ik ben daarvoor uitgegaan opdat ik predik. Jezus is gekomen om de boodschap te geven van het koninkrijk, van het koninkrijk van de hemel. Maar die boodschap heeft de Heer Jezus ook onderstreept, bevestigd. En dat heeft hij gedaan met wonderen. En die wonderen staan dus niet op zichzelf. Hij is geen wonderdoener. Maar die wonderen die onderstrepen de boodschap die hij heeft gegeven over het koninkrijk van God. En dat geldt ook van het wonder waar we ons vanmorgen even over willen buigen. Het wonder dat gebeurd is in de synagoge van Capernaum. Waarschijnlijk zal het Capernaum zijn geweest. Daar zal er zo meteen nog even iets meer van zeggen. En dat is het wonder van de genezing van een man die een verschrompelde hand had. Een verschrompelde hand, een verlamde hand, een niet volgroeide hand. Ik denk dat je het zo moet omschrijven. Een niet helemaal volgroeide hand. En de Heer Jezus die geneest die hand. De man kan weer met twee handen in het leven staan en aan het werk gaan. Wat heeft dit wonder ons te zeggen? Wat is eigenlijk de context van dit wonder? Waarom heeft hij dit wonder in die omstandigheden gedaan? Dat zijn een aantal vragen waar we met elkaar vanmorgen het over willen hebben. Ik heb als thema gekozen, heel eenvoudig: Jezus geneest een man met een verschrompelde hand. Dus Jezus geneest een man met een verschrompelde hand. Hij kwam opnieuw in de synagoge. Zo begint Marcus 3. Er staat niet bij welke synagoge, maar wel dat hij er eerder geweest is, want er staat opnieuw. Dus dat betekent dat je deze synagoge ook mag verbinden met wat je al eerder in Marcus tegenkomt. En in Marcus kom je al eerder tegen dat hij in de synagoge van Capernaum is geweest. Capernaum. ligt ook aan het meer van Galilea. Dus waarschijnlijk, hoewel het niet met zekerheid te zeggen valt, maar kun je uit deze kleine zinsnede, kun je de conclusie trekken dat Jezus in de synagoge van Capernaum is. En daar zijn natuurlijk ook mensen. Daar zijn mensen zoals wij vanmorgen ook hier in de kerk met elkaar bijeen zijn. Zo zijn er ook mensen in die synagoge. Elke sabbat komen de mensen daar samen. En zo zijn er mensen samen om de Heere te dienen, om de schriften te openen en om te bidden en zo, net als wij dat doen. Maar er is ook een bijzondere kerkganger. Althans, bijzonder, het is een gewone man. Maar er is iets met die man. Er is iets niet goed met die man. Die man die heeft een verschrompelde hand. Een verschrompelde hand. Nou zei ik net al, waarschijnlijk moet je daar onder verstaan dat hij een niet helemaal volgroeide hand zal hebben gehad. Het gaat hier niet om iemand die gezond geweest is en melaats geworden is en daarom dan ook een verschrompelde hand gekregen heeft, want dan zou het er hier ook nadrukkelijk gestaan hebben. Maar nee, de indruk wordt gewekt dat die man zo geboren is, dat hij dus niet helemaal met een niet helemaal volgroeide hand ter wereld gekomen is. Een verschrompelde hand. Ja, dat betekent dat een man zijn werk niet goed kon doen. Dat betekent dat de man afhankelijk zal zijn geweest van wat hij van anderen heeft gekregen. En ja, dat zal betekend hebben, dat is in die tijd natuurlijk duidelijk, dat je dan echt je hand op moest houden. Hij zal zijn goede hand hebben moeten ophouden om aalmoezen te vragen. En misschien heeft hij hier en daar ook wel zijn vaste plekken gehad waar veel mensen langs kwamen. En dat hij daar dan ook aan de mensen vroeg, mag ik een aalmoes? Mag ik iets ter ondersteuning? Want ik kan niet aan het werk. Ik heb een verschrompelde hand. De voorzieningen waren toen niet zoals bij ons natuurlijk. Hè? Deze kerkganger, deze man, daar wordt hier in Marcus 3 heel veel aandacht voor gevraagd. Hij is er. En nu krijg je uit dit gedeelte de indruk dat hij er ook niet zomaar is. Je zou kunnen zeggen, nou dat is gewoon iemand die gewoon is om naar de synagoog te gaan. Zoals wij gewoon zijn om op zondag naar de kerk te komen. Dus die man die is daar gewoon. Maar je krijgt de indruk, als je dit gedeelte zo leest, dat hij daar is omdat de fariseeën en omdat de schriftgeleerden gevraagd hebben of die daar zou willen zijn. En misschien hebben ze wel tegen hem gezegd, zou je nou komende sabbat in de synagoge willen komen en dan krijg je zoveel. Dus dat ze een beloning hem in het vooruitzicht hebben gesteld. Het zou best zomaar eens een keer kunnen gebeurd zijn, zo op deze manier. Het staat er inderdaad niet met zoveel woorden, maar als je de sfeer van dit hele gedeelte op je laat inwerken, dan kom je eigenlijk tot de conclusie, het kan bijna niet anders. Of die schriftgeleerden, die hebben gevraagd of die man daar wilde zijn. En waarom wilden die schriftgeleerden nou dat die man daar op dat moment zou komen? Omdat ze wisten dat ook Jezus daar zou zijn. En wat is dan het verband? Ja, omdat ze wisten dat als de Heer Jezus ergens is en mensen zijn in moeite, dan gaat de Heer hulp bieden. Dan gaat Hij wonderen doen. En nu lag het eigenlijk ook voor hen wel voor de hand dat Hij deze man zou gaan genezen als die man in het oog zou krijgen. En dat was eigenlijk ook waar ze een klein beetje op uit waren. Jezus moet die man genezen. En dan zeg je, nou, dat Dat is mooi, hè, dat ze zo bewogen zijn met die man. Hè, dat ze die man die gezondheid weer willen geven. Hè. Maar het is niet dat ze bewogen zijn met die man. Het is niet dat ze zeggen van, oh wat zou het fijn zijn dat hij zijn allebei de handen weer zou kunnen gebruiken. Dan kon hij weer normaal in het leven staan. Nee, ze zijn niet bewogen met de man met die verschrompelde hand. Waarom willen ze hem dan wel graag in de synagoge hebben? Als Jezus er is. Nou ja, omdat ze graag willen dat Jezus hem op de Sabbat geneest. Want dat mocht niet. Mocht je geen mensen op de Sabbat genezen? Jawel, je mocht wel mensen op de Sabbat genezen, maar dan moest er wel levensgevaar bij zijn. He, dan moest het zo erg zijn dat je... Nou, dan moet je zeggen, dit kan geen minuut meer wachten. Dan kun je niet tot morgen wachten. Nee, dat moet nu behandeld worden. Nu moet er ingegrepen worden, want anders is het leven ermee gemoeid. Dan mocht er medisch ingegrepen worden, medische zorg. Op Sabbat, medische zorg alleen in noodgevallen, uiterste noodgevallen. En dan kun je van alles zeggen over een verschrompelde hand. Maar dat is geen noodgeval. Die verschrompelde hand er morgen ook nog zal zijn, de dag na de Sabbat, dan is die man daar niet minder door. Zijn leven is er niet mee gemoeid. En als Jezus nou toch die man gaat genezen, dan doet hij iets wat volgens hen op zondag, want zo noem ik dat dan maar even, op Sabbat, op zondag, niet mag. Op de dag van God mag je zoiets absoluut niet doen. En als hij dat toch zou doen, nou dan zouden ze hem kunnen vangen. En zouden ze hem aan kunnen geven bij het Sanhedrin. Dan zouden ze kunnen zeggen, Jezus is een Sabbatschender. Hij schendt de Sabbat. Hij doet iets wat op Sabbat niet mag. En nou, dat was in de ogen van de Joden toch iets verschrikkelijks. Je kon van allerlei verschrikkelijke dingen doen, maar een van de meest erge dingen vonden ze wel dat je op Sabbat dingen deed die niet mochten. Dat was heel erg. Als je nou vanmorgen dit gedeelte zo leest, gemeente, dan staat er op een gegeven moment, ze letten scherp op Jezus om te zien of hij hem op de Sabbat zou genezen, opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Dus daar heb je het nou, hè? Daar heb je het nou. Opdat ze hem zouden kunnen beschuldigen. Ze brengen die man niet in de synagoge, omdat ze zeggen van, nou die man, wat zou het heerlijk zijn als Jezus hem geneest. Ze brengen die man niet in de synagoge, omdat ze zeggen van, nou, die man die moet ook dat woord horen. Die man die moet ook meebidden. Die moet ook horen dat de Heere er is. Nee, ze brengen hem in de synagoge, zo krijg je uit dit gedeelte de stellige indruk, opdat ze Jezus zouden kunnen beschuldigen. Dus ze hebben een verkeerd hart, deze schriftgeleerden en fariseeën, ze hebben verkeerd hart tegenover Jezus. Ze ergerden zich aan de Heere Jezus, die schriftgeleerden. En waarom ergerden ze zich aan Jezus? Nou, eigenlijk heel eenvoudig. Om de dingen die hij zei. Hij zei heel vaak andere dingen dan die Mozes had gezegd. Hij bleek ook van de wet soms af te wijken. Dat blijkt in het voorgaande gedeelte ook. Blijkt hij de wet een nieuwe invulling te geven. Daar konden ze echt niet mee uit de voeten. En ze zegden, die man die verleidt het volk. En die brengt eigenlijk de mensen in een... Die leidt de mensen op een dwaalspoor. En er zat natuurlijk ook weer iets anders achter. Hè? En dat was dit. De mensen gingen allemaal achter de Heer Jezus aan, want hij was degene die bijzondere dingen zei. Hij was degene ook die wonderen deed. De mensen gingen allemaal achter de Heer Jezus aan. Dat zagen ze en dat stak hen. En daarom vonden ze ook, ja, die Jezus is een gevaarlijke man. Een man die je eigenlijk zo gauw mogelijk het zwijgen op moet leggen. Die moet weg, die moet beschuldigd worden en die moet weg. En het liefste zouden ze hem ombrengen. Dat staat ook in het laatste vers. Het liefste zouden ze hebben dat ze Jezus zouden kunnen laten kruisen. Of op een andere manier konden laten ombrengen. Ze willen van hem af. Wat een haat in het hart ten opzichte van de Zoon van God. Ze verfoeien Jezus. Ze verfoeien zijn leer. Ze houden zich aan de wet en Jezus komt met het evangelie. En dat steekt hen. Hè? Dat steekt hen. En ja, dat is de situatie. Hè? Dat is de situatie. En daarom hebben ze hem nou, deze man, in de synagoge gebracht. En ze hopen dat Jezus hem ziet. En ze verwachten ook dat als Jezus hem ziet met zijn verschrompelde hand, dat Jezus hem gaat genezen. Zoveel geloof hadden ze wel in Jezus, dat hij altijd het goede zoekt voor mensen met moeite en zorg. Zoveel hadden ze dus kennelijk al van hem gezien, dat ze daar niet aan twijfelden. Hij zal die man genezen als hij hem in het oog krijgt. Gemeente, dit is de situatie waar we hier in Markus 3 mee worden geconfronteerd. Hè? Die man met de verschrompelde hand in de synagoge van Capernaum. En hij is, mag ik het eens een keer zo zeggen, lokmiddel. Lokaas voor Jezus. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Dat is ook iets wat ons met nieuwsgierigheid vervult. Wat gaat de Heer Jezus nou doen? Nee, het is heel opmerkelijk. Je leest hier, hij zegt tegen de man met die verschrompelde hand, sta op en ga in het midden staan. Zij vestigt de aandacht op deze man. Hij heeft hem al gezien. Ga in het midden staan. Nou, moet je eens voorstellen dat ik nou tegen iemand van ons zou zeggen van, hé, kom jij eens even naar voren en ga jij hier eens in het midden staan. Hè, dat zou je niet leuk vinden. Je denkt van, nou, alle aandacht wordt nou op mij gevestigd. Hè. Nou, dat was ook zo. Die man met die verschrompelde hand, die kwam nou in het middelpunt van de aandacht van alle aanwezigen in de synagoge te staan. Maar het blijkt dat als deze man er in het midden staat, hè, dat Jezus geen vraag aan de man heeft. Maar dan blijkt het dat Jezus wel een vraag aan de fariseeën heeft, aan die schriftgeleerden heeft. En welke vraag is dat? Nou, dat is de vraag die je in vers 4 ook leest. Hij zei tegen die schriftgeleerden, is het geoorloofd om op sabbatdagen goed te doen of kwaad te doen? Een mens te behouden of te doden? Dan denk je bij jezelf, als een wonderlijke vraag. Daar kun je toch zo het antwoord op geven? Natuurlijk is het alleen maar geoorloofd om goed te doen. Je mag nooit iemand kwaad doen. Of het nou sabbat is of een gewone dag, je mag nooit iemand kwaad doen. Natuurlijk gaat het erom dat je een mens wil behouden, dat je een mens niet wil doden. Dat mag niet op de andere dagen, mag zeker niet op de sabbat. Wat een wonderlijke vraag. En toch stelt Jezus, het is een ontmaskerende vraag. Het is een vraag waaruit blijkt dat Jezus in de gaten heeft, dat hij door heeft wat er precies speelt. En dat hij weet wat er in het hart van al die fariseeën en schriftgeleerden omgaat. Hij doorziet de bedoelingen. En hij weet, ze zijn uit op mijn dood. En het gaat niet om die arme man, het gaat om mij. De Heer Jezus doorgrondt en kent het hart van al die mens. En dat is iets wat nog steeds zo is. De Heer Jezus, die kent ons mens. En dat is een geweldige troost als je hem ook mag kennen. Dat is een geweldige bemoediging als je je in je leven afhankelijk mag weten van hem. Dat hij jou kent. Dat hij weet wat er in je omgaat. Je wilt het soms eigenlijk allemaal niet eens weten voor je vrouw, voor je man, voor je moeder, voor je vader, voor wie dan ook die je lief en dierbaar is. Je wil het soms allemaal niet weten wat er allemaal in je hart omgaat. Maar hij kent je. En hij weet. En je mag ook alles wat er in je hart omgaat bij hem neerleggen. Hij weet van de diepste dingen van je hart en van je leven. Je vragen, je worstelingen, je problemen, je zorgen, je verdriet. Je mag het bij hem neerleggen. Maar dat hij je doorgrondt, dat heeft natuurlijk ook een andere kant. Dat betekent ook dat je misschien voor jezelf dan ook, ja, je een klein beetje kunt bedriegen, maar je kunt Jezus niet bedriegen. Je kunt mensen voor het lapje houden, maar je kunt hem niet bedriegen. Hij weet wat er in je leven aan de orde is. Hij weet ook van verkeerde dingen, als jij die niet wil beleiden. Als jij denkt van nou niemand weet ervan en zo. Oh, nou, hij weet het, hij doorziet het. Je ziet hier in dit gedeelte hoe of Jezus op de hoogte is, hè, van het binnenste van die fariseeën. Ik las ergens, toen ik dit gedeelte zo overdacht, ik las ergens in een commentaar, hij sneed het hart van die fariseeën open met deze vraag. En toen ik daarover nadacht, toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel heel mooi geformuleerd. Hij sneed dat hart open. En hij legde gewoon open. Kijk, dit ligt er nou in. Jullie doen alsof, hè, het om andere dingen gaat. Jullie doen alsof het gaat om die man. Maar het gaat om jullie hart. Er leeft in jullie hart veel verzet tegen mij. Jullie willen mij uit de weg ruimen. Jullie hebben niets met mij. Integendeel, jullie hebben alleen maar verzet in je hart tegenover mij. Nou, dan krijg je wel een boodschap als fariseeën en schriftgeleerden. Wat is dan hun antwoord? Nou, dat lees je in het vierde vers ook. En ze zwegen. Ze zei helemaal niks. Ze zeiden geen woord. Maar nou weten wij dat als je niks zegt, dat je toch een hele hoop kunt zeggen. We hebben ook zo'n spreekwoord, dat spreekwoord het luidt, hè, van wie zwijgt, die stemt toe. Dus dat ze helemaal niks zeggen op dat moment, dat is wel heel duidelijk een bewijs ervan. Dat ze sprekend toegeven dat Jezus het bij het rechte eind heeft. Het is waar, heren. Wij zijn uit, niet op het goede, maar op het kwade. Wij zijn erop uit, niet om mensen te behouden, maar wij zijn erop uit om u te doden. Het is waar, heren. Dat geven ze toe. Ze houden de lippen stijf op elkaar. Maar door dat te doen, laten ze duidelijk weten dat Jezus het bij het rechte eind heeft. Hè? En als je dat zo overdenkt, gemeente, dan zeg je bij jezelf, hè, waarom heeft de Heere die vraag nou aan die fariseeën gesteld? Hè? Ja, om duidelijk te maken dat hun hart verkeerd was. Maar waarom heeft hij dat nou gedaan? Hè? Duidelijk maken dat hun hart verkeerd was. Waarom doet de Heere dat soms? Hè? Dat hij ons mensen laat zien dat ons hart verkeerd is. Daar word je toch niet vrolijk van, zegt er iemand. Nee, maar waarom laat hij dat nou duidelijk worden? Nou, als je gaat ontdekken wat er in je hart leeft, ook aan verkeerde dingen, dan heb je genade nodig, dan heb je vergeving nodig. En dan kom je aan zijn voeten. Dan ga je belijden, Heere, mijn hart is niet recht. En er gaat in mijn hart zoveel rond wat er niet in thuis hoort. Heere, ik kan het alleen maar aan u belijden. Ik wil het voor mensen niet weten. Maar ik kan het alleen maar aan u beleiden dat er in mijn hart soms zoveel dingen rondgaan die niet goed zijn. Maar Heere, ik breng het bij u. En dan wil de Heere ons onze zonde vergeven. En dan wil hij ons zijn liefde geven. Dan wil hij ons erbij bepalen dat hij voor onze zonde een oplossing heeft. Zijn genade, zijn vergeving, dat hij die heeft. Meer vergeving dan wij aan kwaad kunnen doen. En als je daar iets van ontdekt, nou, dan ga je hem lief hebben. Dan ga je hem nog meer lief krijgen. En die fariseeën, die hadden de gelegenheid op dat moment om met hun verkeerde hart, om met hun boze hart voor de draad te komen. En om dat echt aan hem te erkennen en te belijden. En te zeggen, ja Heere, nou zet u ons schaakmat. Nu is het inderdaad waar. Wij kunnen niet erkennen, niet ontkennen. U hebt het bij het rechte eind. Wij belijden het voor u. Dan had Jezus zich over hen ontfermd. Maar ze hielden de lippen stijf op elkaar. Ze wilden niet buigen. Er viel een stilte. Die je in het kader van dit gedeelte een doodse stilte kunt noemen. Werkelijk de stilte van de geestelijke dood. En wat volgde er toen? Was toen, om zo te zeggen, het hele verhaal uit? En heeft Jezus toen die man genezen en zo? Nee, toen kwam er nog iets. Lees maar mee. Toen kwam er nog iets. Hè? Toen ging de Heere rondom die mensen toornig, boos aankijken. En hij was tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, staat er. Toen ging hij ze allemaal persoonlijk aankijken. Nou, dat zal wat geweest zijn, hè? Moet je eens indenken. Je zit daar in, of ja, die mensen die zitten daar allemaal in die synagoge. En de Heere die staat daar. En die man die staat daar ook naast hem, die met die verschrompelde hand. En dan gaat Jezus, die gaat elk van die mensen die daar in de kerk zitten aankijken. In de ogen kijken. En hij is boos. Jezus kon ook boos wezen. En hij is bedroefd. Dat is eigenlijk de reden van zijn boosheid. Hij is diep bedroefd. En waar is hij diep bedroefd over? Hij is diep bedroefd over de verharding van hun hart, zegt Marcus. He, over dat ze zo hem miskennen. Dat ze zoveel haat tegenover hem hebben. Dat ze hem niet als koning en zaligmaker willen erkennen. Dat is waar hij zoveel verdriet over heeft. En wat hem ook boos maakt. Ja, misschien dat ik het zo mag zeggen. Hij is verdrietig over dat ze hem niet willen erkennen als zoon van God. En hij is er boos over dat ze die man, die arme man nou daar hebben gebracht. Terwijl ze eigenlijk helemaal het niet het goede met die man voor hadden. Dat ze die man eigenlijk misbruiken. Dus boosheid en verdriet. Die leven in het hart van de Heer Jezus op dat moment. En hij kijkt ze allemaal aan. Indringend. Nou, ik kan me zo voorstellen dat als Jezus je zo aankijkt, dat je maar één reactie kunt hebben. En dat is dat je ogen neerslaat. Toen later Petrus, weet je wel, Jezus verloochende in het huis van de hoge priester. Toen keek de Heere Jezus hem ook aan. Nou, toen had hij het ook niet meer zo breed. Toen kon hij ook alleen maar heel erg huilen. En dat was omdat hij de Heere zo lief had. En omdat hij zo verdrietig was dat hij de Heere ja, zoveel pijn had gedaan door te ontkennen dat hij hem kende. Maar hier zie je verharding. Hier zie je nog weer verzet. En ondanks dat Jezus hen verdrietig en boos aankijkt, blijven ze zwijgen. Ze laten zich niet door hem van hun stuk brengen. Ze laten, of moet ik het anders zeggen? Ik moet het anders zeggen vanmiddag, van vanmorgen. Ze laten zich niet breken. Ze komen niet aan Jezus' voeten. Ze erkennen niet dat hij de Zoon van God is. En dat hij zalig maakt. Je ziet in dit gedeelte hoe of Jezus reageert op ongeloof en verharding van hart. Hij is er zo bedroefd over als wij mensen in oppervlakkigheid leven. En hij is er zo bedroefd over als wij misschien denken dat we met wat uiterlijke godsdienst wel toe kunnen zonder dat we hem zoeken. En dat we ons afhankelijk weten van zijn genade. En wie vanmorgen in de kerk is en nog zonder de Heer Jezus leeft, die wordt door hem zelf aangekeken. Hij kijkt je vanmorgen in de ogen. Of je jong bent of wat ouder, hij kijkt je in de ogen. En als je zonder hem leeft, dan moet je hem eens in de ogen gaan kijken. Wat hij er nou van vindt, dat je zo leeft, zonder hem. En dan moet je ook goed in de ogen kijken, want dan zie je daar niet alleen maar boosheid en verdriet, maar dan zie je daar ook heel veel liefde. En dan zie je er ook zoveel verlangen in zijn ogen, want hij heeft maar één verlangen, dat is dat je tot hem komt. Kom tot mij. Hij zoekt ons. En hij zoekt jou. Ja, maar dan staat daar ondertussen die man nog steeds met die verschrompelde hand. Gaat de Heere nou die man vergeten? Nee. Hij gaat die man genezen. Hij zegt tegen die man, steek je hand uit. En dat doet hij. En meteen is die verschrompelde hand weer helemaal genezen. Hersteld als de andere staven. Nou heeft hij weer twee gezonde handen. Nou kan hij weer aan het werk. Nou hoeft hij niet meer te bedelen. Nou is het echt weer zoals het moet in zijn leven. Hij is weer hersteld. Hij is weer gezond. En zo geeft Jezus vreugde aan die man. Hij herstelt zijn leven. Hij heelt wat gebroken is. Zo doet hij altijd. En dat wil hij ook. En misschien zijn er onder ons die zeggen, nou, ik heb geen verschrompelde hand gelukkig. Maar er is in mijn leven wel zo heel veel wat niet is zoals het zou moeten zijn. Er is zoveel aan de orde. Ik wil dat aan de anderen niet kwijt. Maar je zou eens moeten weten, ik voel me ook soms zo door alle zorg, moeite, gebreken, zonde, zwakheden. Ik voel me zo als die man met die verschrompelde hand. Je mag tot hem gaan. Hij wil ons genezen. Hij wil ons geven wat we nodig hebben. En hij kan het ook. En hij wil het ook. En de gemeente, als je dan je realiseert, hè, dat die mensen allemaal in die kerk zitten, hè, in die synagoge, en die fariseeën ook, hè. En dat die man die met die verschrompelde hand, dat die op dat moment genezen is, hè, dan zeg je, dan geeft de Heer nog eens een keer weer een boodschap af. Hij heeft al tegen die mensen gezegd, die fariseeën en schriftgeleerden, ik weet wat er in je hart omgaat. Maar nu door de genezing van die man met de geschrompelde hand, nu laat hij heel duidelijk weten, ik ben de zaligmaker. Ik ben de Zoon van God. Ik kan jullie genezen en ik wil het ook. Hij heeft nog door die genezing nog weer zijn beroep gedaan op het hart ook van die fariseeën en die schriftgeleerden die niks van hem moesten hebben. En zo zie je dat de Heer steeds weer opnieuw bezig is om mensen te behouden. Dat hij niet het bij één keer laat, maar altijd weer opnieuw probeert om mensen, om ons, tot zich te brengen. Ik denk wel eens bij mezelf. Als je verloren gaat, dat is heel erg. Dan moet je niet één keer, maar dan moet je misschien wel 100 keer nee zeggen tegen hem. Omdat hij steeds weer opnieuw tot je komt. En steeds weer opnieuw tegen je zegt, ik wil jou genezen en ik wil je het leven geven. Maar helaas, bij deze schriftgeleerden, het stuit af op een muur van verzet en ongeloof. En ze blijven wie ze zijn. Ja, het wordt nog erger. Ze lopen naar de Herodianenstaten. Vanaf dat moment zeggen ze, die Jezus, dat is een sabbatschender. En ze zeggen, de Herodianen, hoe kunnen jullie ons helpen om hem om te brengen? Dus dan worden de moordplannen al gesmeed. We zijn nog maar aan het begin van het evangelie. Markus 3. En dan al zie je dat er een lijn is naar het kruis. Jezus moet weg. Hij moet verdwijnen. Terwijl de Heere Jezus geen andere bedoeling had dan het leven en het licht te geven, het eeuwige leven en de zaligheid. Zijn liefde werd versmaad. En zo zie je dus hoe of het evangelie eigenlijk altijd twee kanten heeft. Hè? Je ziet dat het evangelie, om zo te zeggen, altijd iets in zich heeft van aanbod en ruimte. Maar het evangelie zal ook altijd reactie opwekken van verzet. Hè? En ik hoop niet dat er in ons leven verzet is. Van nature is dat er helaas wel. Ik hoop dat er in ons leven verandering gekomen is. En anders dat er verandering zal gaan komen. Want Hij is de enige die ons werkelijk vrede biedt. Hij is de enige die ons werkelijk het leven biedt. Wij zijn sterfelijke mensen. Hoe zul je het uithouden straks als je voor God komt te verschijnen? Alleen als Hij je zaligmaker is. Als Hij je koning is. En Hij wil het zijn. Hij heeft vanmorgen zijn stem weer laten horen. Hij heeft ons weer bepaald bij zichzelf. Zalig als we in Sions vorst, de Heere Jezus, ons heil en ons hoogst geluk mogen beschouwen. Amen. Laat ons samen danken en bidden. We zijn gekomen aan het einde van deze morgendienst, Heren, waarin een aantal dingen naar voren kwamen die we iedere zondagmorgen ook ervaren, de wet die gelezen werd. Maar, en ook uw woord mocht weer verkondigd worden en dan lijkt het allemaal zo gewoon. Maar toch, het is zo bijzonder. Want u bepaalt ons bij de dingen die we nodig hebben en die we in deze wereld nergens kunnen vinden. De dingen van u, de dingen van uw koninkrijk, de dingen van het leven. We danken u, Heer, dat we ook vanmorgen weer mochten horen dat er in de Heer Jezus leven is. En dat er bij hem genezing is. En bij ons zijn er dikwijls zoveel gebreken, zwakheden. U kent ons in onze moeite en in onze zorgen. Maar bij u mogen we het zoeken. Heren, we danken u dat we zo vanmorgen ook weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. We bidden om uw blijvende zegen over deze dag. Er zal vanmiddag nog een dienst worden gehouden, ook in de meent. Geef ook daar, in die omstandigheden, de mensen daar, uw zegen. Maar vanmiddag zal er ook een bijzondere dienst in ons midden zijn, als dominee Klomp afscheid zal nemen van ons als gemeente. Heren, we vragen om uw zegen. Wilt u geven dat dominee Klomp ook de woorden mag vinden die hij moet en wil spreken. En geef ons, ondanks dat het een dienst is van afscheid, geef ons toch een goede en een gezegend samen zijn. Heren, wij vragen om uw onmisbare zegen. U danken voor wat we ontvingen. En dat alleen op grond van hem, van wie we vanmorgen gehoord hebben, dat hij het licht en het leven is. Onze Heere Jezus Christus, om zijnentwil, uit genade. Amen. We gaan collecteren en daarna is de slotzang, die uit Psalm 108 is, het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan en uw roem aan de volken doen verstaan. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.
Thank you. Thank you.